Ik heb één schriftelijke vraag ontvangen. En daar gaan we allemaal weer voor zitten. Al is er maar één vraag, we gaan er toch voor zitten. En het is ook nog eens een keer zo dat die geen betrekking heeft op het onderwerp. Dus kan dit eigenlijk wel? Maar het is wel een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Hij luidt als volgt. Hoe kan het dat in deze wereld waar God aanwezig is, een natuurramp van enorme grootte en met een hele hoop onschuldig en goede mens als slachtoffer plaatsvindt? Heeft God niet de kracht om dit tegen te gaan? Ja, hoeveel tijd heb ik nog, Ron? Van de week, vorige week, belde de EO of ze 's nachts om 12 uur in 5 minuten even mijn volledige uiteenzetting over dit onderwerp konden horen. Ik zei, nou jongen, dat kan ik niet in een paar minuutjes. Ik dacht eerst dat ze een uur lang me wilde ondervragen. In een uur kan je nog eens wat neerzetten, maar in een paar minuutjes. Gisteren heb ik het toch geprobeerd, maar een andere. Heeft iemand dat toevallig gehoord? Luistert iemand op zaterdag wel eens naar 747? Ah, Paulien, goed voor jou. U ook. Oh, dat is leuk om te weten. Nee, dat is 's avonds. U bent in de war met 's avonds. 'S middags is er geen geharrewar, want dan praat ik alleen en dan is er geen geharrewar dus. Om 12:30 is er altijd een rubriek die heet De Verbazing van Willem Ouweneel. En dan mag ik vertellen waarover ik mij verbaasd heb in de afgelopen week. Radio 747. Als u regelmatig mijn verbazingen wil volgen, luister dan naar de EO op 747. Maar mijn verbazing die ik uitsprak was: God krijgt meteen de schuld van zo'n ramp. Het ergste wat ik vond als verklaring, want mijn verbazing was dat er zoveel verklaringen werden gegeven, en door moslims, en door hindoes, en door boeddhisten, en door christenen, en door joden. Ik luister veel naar de BBC, ik heb van al die 5 godsdiensten verklaringen gehoord. De een nog mooier dan de ander. En bij de christenen natuurlijk weer allerlei verschillende verklaringen. Maar de ergste verklaring die ik hoorde was, er stond in een aantal Arabische kranten dat Israël het gedaan had. Er kan ook niks in deze wereld gebeuren. Of als er ooit nog eens een asteroïde inslaat op aarde, of een grote meteoor, dan zal Israël het wel gedaan hebben. Dat is toch wel verschrikkelijk. Het is toch niet te geloven. Maar ik zei gisteren, in die korte tijd die ik dan toch genomen heb, ach, na een week, dan heb je zo eens je gedachten op een rijtje gezet. Ik zeg, er zijn 2 extreme opvattingen. Onder christenen nou. De ene is, dat zou ik willen noemen de hyper-calvinistische opvatting. Dit heeft God gedaan. Alle dingen worden door God gedaan. Ik wil ook nog een tekst naast zetten uit Amos 3. Er is geen ramp in de stad of de Heer heeft die bewerkt. Dit komt dus ook van God. Waarom doet God dat? Nou, dat heeft altijd met zonde te maken en met schuld. Mensen zijn schuldig en dus komt er zo'n straf. De vraagstelster zegt al heel terecht, er waren toch een hele hoop onschuldige en goede mensen bij. Maar in die hyper-calvinistische opvatting zijn er natuurlijk geen onschuldige en goede mensen. Zijn we allemaal boze zondaars. Iemand schreef bijvoorbeeld van deze richting, als die mensen zondags allemaal in de kerk hadden gezeten, dan zouden ze nou nog geleefd hebben. Wat nu onzin is, want er zullen ook wel kerken vlakbij het water gestaan hebben. Maar dat is dus, het is God die het doet. En hij doet het vanwege onze zonde. Eigenlijk is dat de theorie van de vrienden van Job. Die zeiden ook, als jij zulke zware dingen moet ondervinden, Job, dan moet je wel erg gezondigd hebben. Want dit is slaande hand van God. Ik vind dat te simplistisch. Dat is te makkelijk. Het omgekeerde standpunt, dat vind je vaak in charismatische kringen, dat is, de duivel heeft dat gedaan. En God huilt erbij. God staat erbij te kijken en die vindt het ook verschrikkelijk en die leidt mee met al die onschuldige mensen. Maar deze vraagstelster, die heeft er goed over nagedacht. Die heeft bij voorbaat mij al deze mogelijke verklaring ook afgesneden. Door te zeggen, heeft God dan niet de kracht om dit tegen te gaan? En dat is natuurlijk precies de moeilijkheid met die verklaring. De duivel heeft het gedaan. Maar dan heeft God het er op zijn minst toegelaten. Want God is machtiger dan de duivel. En als God het toegelaten heeft, dan moet hij het ergens ook gewild hebben. Want als hij het absoluut niet gewild had, dan had hij het wel tegengegaan. Nou, dat is nou precies de 2 uitersten. God heeft het gedaan, de duivel heeft het gedaan. En allebei die verklaringen leveren hun moeilijkheden op. Nou, toen ik dat gisteren gezegd had, u hebt het gehoord, dus u weet het. toen zei de gespreksleidster, en wat is dan jouw verklaring? Ik zeg, nou, ik voel me nog het meeste thuis bij iets dat er heel voorzichtig midden tussenin zit. Natuurlijk is dit niet buiten God omgedaan. Niet op die simpele manier van de vrienden van Job. God heeft het gedaan om de zondige mensheid te straffen. En de rest van de mensheid, die natuurlijk net zo zondig is, te waarschuwen. Maar je kunt ook niet zeggen dat het buiten God is omgegaan. Daar komt Job ook geleidelijk achter. Het is niet buiten God omgegaan. Hij zei ook aan het begin terecht, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Het is niet buiten God omgegaan. Gods hand was hierin aanwezig, niet om Job te straffen, maar wel om hem op te voeden op een of andere wijze. En daarbij heb ik 1000 vragen. Moet God nou zo mensen opvoeden door hem bijvoorbeeld zijn 10 kinderen af te nemen? Moet God zo de wereld, de mensheid op aarde opvoeden door 150.000 mensen, onder wie 50.000 onschuldige kindertjes, te laten omkomen? Dus daarom zeg ik ook, ik heb niet een kant-en-klare oplossing. Maar het moet wel in die richting gaan dat aan de ene kant zeker de duivel heeft ermee te maken, maar het is toch onder de toelating van God gebeurd. Je kunt er God niet van losmaken. God huilt mee, dat geloof ik ook wel. Maar evenzeer, God heeft hier ook ons iets mee te zeggen. Ik heb een paar keer gepreekt over Lucas 13, over die mensen in Jeruzalem op wie de toren van Siloam was gevallen, die 18 mensen. En dan is daar ook de vraag, waren die 18 nou grotere zondaren dan de andere mensen in Jeruzalem op wie die toren niet is gevallen? En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat is niet zo. Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie ook omkomen. Dus toch iets met schuld. Dus toch iets. Als je Openbaring 6 vers 8 leest, dan wordt daar een vierde deel van de mensheid getroffen. Dat is nog wel even wat anders, hè. Een vierde deel van de mensheid, dat is 1,5 miljard. Ik hoop dat ik me niet in de nulletjes vergis, maar dat is volgens mij 10.000 keer zoveel als die 150.000 slachtoffers. 10.000 keer zoveel. Staat je verstand bij stil. En dat een vierde deel van de mensheid, dat wordt gebracht onder die vier oordelen. Die je ook alle vier trouwens in Zuidoost-Azië ziet. Hongersnoden dreigen. Gelukkig valt dat mee door de geweldige hulpverleningsacties. Epidemieën. Gelukkig valt dat ook erg mee door de grote hulpverleningsacties. Burgeroorlog. Dat valt helemaal niet mee. Zowel in Aceh als in Sri Lanka was een burgeroorlog van vele jaren aan de gang. En die laait rustig alweer op. Ten vierde staat er de wilde dieren. Ik dacht, nou, die horen er niet bij. En zelfs daarvan hoor ik een bericht dat op één plek de krokodillen van al hun natuurlijk voedsel waren beroofd en nu achter de mensen aangingen. Toen dacht ik, vertraag zelfs de wilde dier. Maar waarom wordt daar een vierde deel van de mensheid getroffen door die vier grote plagen? Waar trouwens niet het water bij staat. En de reden moet zijn opdat de overige van de mensen zich zouden bekeren. Je leest in hoofdstuk 9, vers 20 en 21 in Openbaring. En zij bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Het minste wat je toch wel kan zeggen is dat deze plaag ons allen aanspreekt. Niet alleen maar ongelovige mensen, maar ook ons. Het herinnert ons eraan dat ook wij die ons leven zo mooi hebben ingericht, ons aan alle kanten hebben ingedekt, door de verzorgingsstaat, door de medische voorzieningen, door onze verzekeringen, dat onze adem toch nog altijd in Gods hand is. Het dramatische van zo'n ramp is de grote snelheid waarmee dat gebeurt. Bij een hongersnood zijn ook tienduizenden slachtoffers, maar dat gaat heel geleidelijk over maanden, over jaren. Maar dit is in enkele minuten gebeurd. Mensen die daar rustig op het strand zijn en niet eens zien dat daar zo'n grote golf aankomt. Letten er helemaal niet op. Mensen die daar rustig op het terras zaten te ontbijten, een terras vlakbij het strand. Dat is heel dramatisch, dat merk je ook. Dat spreekt mensen ook geweldig aan. Dat is ook één reden waarom er zoveel hulpverlening op gang is gekomen, door het dramatische dat ons allemaal erbij bepaalt dat ons leven zomaar door God kan worden afgesneden. Nou, dat zijn zo wat losse gedachten, dus geen kant-en-klare theorieën, maar ik durf erbij te zeggen, hoed u voor al degenen die kant-en-klare theorieën hebben. We kunnen hoogstens wat dingen erover stamelen, wat bijbelse gegevens hier bij elkaar brengen, en er zouden nog wel wat te noemen zijn. Maar dit zijn denk ik enkele dingen die in elk geval gezegd zouden moeten worden. Of u er veel aan hebt, weet ik niet. Maar misschien iets. En ik denk dat Ah, maar die heeft op het onderwerp betrekking.
Jazeker.
Nou, kijk. En wat is die vraag?
Nou, je zei net, maakt het een opmerking dus over de zaterdag.
Over het uitslapen?
Ja, precies.
Oh, jongens.
Ik heb twee weken kans gehad, ik heb heerlijk weggeslapen. Dat is zaterdag. Maar ik ben het wel mee eens. Het is beter om niet te veel televisie te kijken met tijd om weer te zijn. Daar ben ik nog mee eens. Maar wat me toch wel stoort, en dan vraag ik me ook af van hoe jouw standpunt erover is. Is het niet zozeer dat je op een zaterdag toch de Shabbat, denk ik, de zevende dag, is het toch ideaal om daar uit te rusten? En wat is voor jou de zevende dag? En bestaat er nog zoiets als het houden van de Shabbat?
Oh nee, maar luister, daar ga ik nou helemaal niet over praten. Als je, want daar ging het mij helemaal niet om, om die zaterdag. Ik zei alleen maar de zaterdag, omdat de meeste mensen dan niet hoeven te werken. Dus maak het los van de Shabbat. Als je mijn mening daarover wil horen, lees mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Daar staat allemaal over de Shabbat. Het ging me niet om de Shabbat. En het ging mij ook niet, wil ik nog eens nadrukkelijk zeggen, want ik kreeg straks ook wel op mijn kop van iemand die graag zaterdag uitslaapt na een harde week van werken. Luister, als u het nodig hebt, slaap dan uit. Als u het hoor je wat ik zeg? Maar als je denkt, het bed is nog zo lekker warm, ik draai me nog lekker even op mijn andere zijtje. Napoleon heeft ooit gezegd, en die man heeft echt wat voor elkaar gekregen in het leven. Die zei, als u 's morgens de neiging voelt u nog eens om te draaien, is het precies de tijd om op te staan. Hij stond ook elke morgen om 5 uur op. Nou, dat red ik ook niet. Dat red ik ook niet. Maar uitslapen, ja, misschien is het ook flauw van mij om over dat uitslapen te praten, want ik heb de gave van het uitslapen niet. Het vervelende is, hoe laat ik ook naar bed ga, ik word toch altijd weer 's morgens vroeg wakker. Eén keer in het jaar speel ik het klaar om een keer tot 8:30 uit te slapen. En dan zeg ik, wat, 8:30 al? Dus ik kan het ook helemaal niet. Ik heb grote bewondering voor mensen die na een week werken, zaterdags tot 12:00 kunnen uitslapen. Maar ik ben er niet jaloers op, hoor. Want voor 12 heb ik al zoveel nuttige dingen weer gedaan. Maar let wel, ik heb me ook wel eens een keer over de kop gewerkt. En dat wil ik ook niet aanbevelen. Ik vind het erg belangrijk om je te kunnen ontspannen, dat is goed. Ja. Oh ja, en dat wouden ze natuurlijk niet. Ja. Nee. Ik weet ook wel, toen ik jong was op die leeftijd waar u het nou over hebt, dan kon ik het wel, hoor. Dan kon ik het wel. En als ik een hele week hard gewerkt had, ik ging het weekend naar huis, dan had ik zaterdagmorgens, Pauline, om jou te troosten, dan sliep ik s'morgens ook wel eens, zaterdagmorgens ook wel eens tot 8:00 uit. Dat geef ik. Goed. Nee, maar onthoud goed, als u het nodig hebt. Ik zeg altijd maar, als mijn vrouw met mijn gezondheid gaat, ik zeg, als ik maar genoeg slaap, gaat het mij perfect. Maar ik heb gewoon die rust nodig. Napoleon die kon met 4, 5 shirts, Churchill kon dat ook. Maar Einstein had 10 uur per nacht nodig. Dus het heeft niks te maken met wat. Dat is gewoon het aan. Ieder mens heeft zoveel uur nodig. En als je die dan ook krijgt, dan dat hoort bij jou. Dus krijg ze dan ook. Dus je moet je ook niet over de kop werken. Maar in je bed liggen terwijl die nodig is, terwijl je lang uitgeslapen bent. Alleen maar omdat het zo gezellig is om in bed te liggen en te luiwammen. Daar ging het mij om. Ik hoop dat dat nu voldoende gerustgesteld is. En als dat jouw idee is, bedoel, dat wil ik nog wel even zeggen, van de Sabbatsrust om in je bed te liggen. Je vergeet niet dat de Joden die de Sabbat in ere houden, wel om 10:00 in de synagoge zitten. Hè? Dus die gebruiken dat ook niet om uit te slapen. Ik vond het heerlijk om weer met u samen over de Bijbel na te denken. De volgende keer, daar verheug ik me ook weer bijzonder op, want elke brief is weer heel anders. Een heel ander project. 5 avonden hebben we het over de Thessalonicenzenbrieven gehad. En nu 5 avonden, zo de Heer wil en wel even, over de Galatenbrief. Ik wens u van harte God zegen toe. Laten we nog samen eindigen met gebed. Heer, dank u wel voor uw heerlijke, kostbare woord. Waar we nooit op uitgekeken raken en nooit over uitgedacht raken. Dat ons antwoorden geeft op alle vragen. Maar sommige vragen zijn zo moeilijk, als het gaat over zulke verschrikkelijke rampen, dat ook de antwoorden noodzakelijkerwijs moeilijk zijn. Er zijn heel wat dingen die toch uiteindelijk boven ons verstand uitgaan, Heere God. Maar het is toch geweldig dat we u dan mogen vertrouwen. Ook in die dingen waar wij u niet altijd begrijpen. We hebben dat vanavond gelezen. Dat de Heer trouw is. En daar willen we ons aan vastklampen. U weet wat u doet. Er gaat u niets uit handen. U verliest nooit de draden. U hebt de touwtjes stevig in handen. En dat is een geweldige bemoediging. En ook zulke rampen staan niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel, dat willen we vast en zeker geloven en blijven vasthouden. Ze zijn een onderdeel van een veel breder plan dat u alleen kent. Want u bent op weg met deze wereld en met deze mensheid naar de glorieuze eindtijd. We hebben gelezen over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En die zal dan ook op aarde gemanifesteerd worden. Daar zien we naar uit. Daar verlangen we naar. We prijzen uw naam in de tussentijd. We willen u graag dienen. We willen ons niet over de kop werken. Maar we willen wel overvloedig zijn in het werk van de Heer. En we willen elkaar daarin ook aan uw liefde en zorg toevertrouwen. Gaat u daarin met ons mee. Bewaar en zegen en leid ons en verheerlijk uw naam in ons allen. Amen. God zegen toegewenst en graag tot de volgende keer.